Wauw, dankjewel Robert-Jan, dat je wat deelde en doet mij altijd weer goed wat er gebeurt. En we zijn zo blij dat dit ook op 7 plekken mag gebeuren. En er komt ook nog een 8e bij. Begin volgend jaar hebben we nog een 8e locatie die open gaat. En ons verlangen is niet om een heel grote organisatie te worden. Maar ons verlangen is dat we aan mogen haken bij kerken die verlangen hebben om jongeren te bereiken, om mensen te bereiken. Dat is ons verlangen, want we geloven ten diepste dat Gods plan de kerk is. Gods plan is de kerk. Amen. Jullie zijn het plan voor Zaandam. Het is een beetje een stokpaardje van me, want altijd als ik hier ben, zeg ik dat wel. En overal waar ik kom, omdat het zo ontzettend belangrijk is. Omdat als wij het niet doen, wie doet het wel? Als wij niet vertellen over Jezus en het zout en licht zijn in deze omgeving, wie gaat dat dan wel doen? Dat is een hele belangrijke vraag. En we geloven zo in de kerk. En ook Bill Hybels, dat citaat wat hij natuurlijk, dat bekende citaat: "The local church is the hope of the world." He, de lokale kerk, het lichaam van Christus, is de hoop voor de naties. Is het plan van God. En wij willen daar graag bij aanhaken. En zien dat ook gebeuren. We zijn ontzettend trots op jullie. Mag ik ook wel even zeggen. Ik heb het gevolgd, ook al heb ik hier net pas een paar weken geleden gesproken, maar ik heb wel gevolgd alles wat hier gebeurd is. Het afgelopen jaar is ontzettend veel gebeurd. En ik vind dat deze gemeente hun nek heeft uitgestoken voor de vluchtelingen, voor mensen, minder bedeelde mensen. En dat is gewoon fantastisch wat jullie hier hebben gedaan. Daar wil ik jullie echt even gewoon gewoon feliciteren, bedanken. Het is zo fantastisch wat hier gebeurd is. En soms denk je dan van, ja, oké, waar zijn ze nu? En de mensen zijn weer, AZC's zijn gesloten. En wat zijn dan de vruchten? Nou, ik geloof dat het hele grote vruchten voor het Koninkrijk van God heeft. De mensen die hier zijn gedoopt, de mensen die hier hun leven aan Jezus hebben gegeven, dat is zo bijzonder. En ik wil u daar echt voor bedanken. Want ik ben ook bij kerken geweest, waar ze gewoon gezegd hebben van, liever niet. Christelijke omgevingen, plekken waar die bekend staan, Bijbelbelt plekken, om het maar even zo te zeggen, die hadden zoiets van christelijke vluchtelingen, oké, maar andere vluchtelingen, dat hoeft niet van ons. En dat is wel bijzonder dat jullie je nek hebben uitgestoken, misschien wel soms ten koste van andere dingen, maar jullie hebben het wel gedaan. En ik wil jullie daar echt ontzettend voor bedanken, want dat is Gods hart, dat is Gods kloppende hart, om zout en licht te zijn en om liefde naar je medemens te geven. Dus dat is fantastisch. En daar wil ik het ook eigenlijk over hebben. We leven te midden van een bijzondere tijd. En we leven te midden van een post-christelijke samenleving. We leven te midden van een samenleving die eigenlijk weer een hele move maakt. Robert-Jan vertelde dat net, de participatiemaatschappij. 100 jaar geleden was het heel normaal dat je bij de kerk aanklopt als je een probleem had. 100 jaar geleden was het heel gewoon als je dakloos was, als je een weduwe wees was, als er een probleem was, dat je bij de kerk aanklopte. De overheid heeft dat allemaal overgenomen. Dat hebben we gezien. En eigenlijk, de overheid komt er ook niet uit. Wij komen steeds elke week mensen tegen waar het systeem totaal faalt. Het systeem totaal mensen in de steek laat. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. We hebben ongelooflijke voorzieningen. Als je bedenkt, als je dat vergelijkt met andere landen. Hè, we hebben het wel eens met andere 10 challenge centra over voorzieningen die hier zijn. En in de westelijke wereld hoe ongelooflijk we gepamperd zijn met zorg. En dat is eigenlijk ook wel weer het gevaar. En toch komen we mensen tegen die ook nog tussen wal en schip vallen. Dat is heel reëel. En toch komen we in zo'n samenleving mensen tegen die ontzettend eenzaam zijn. Ook al hebben ze de grootste zorg om hun heen. En dat komt omdat het ook, als wij niet de kern van het verhaal bereiken, als we de kern van het verhaal niet raken, bedoel ik, dan is het allemaal symptoombestrijding. Want het gaat uiteindelijk dat mensen bij Jezus komen. Amen. En daarom is Gods plan ook de kerk. En het is zo belangrijk dat wij weer gaan herontdekken. Ik denk, die participatiemaatschappij is zo'n kans voor ons om dat te gaan doen. Ik wil met jullie het verhaal van Daniel, of in ieder geval de samenleving waarin Daniel leefde, met jullie gaan bestuderen. Ik wil met jullie een tekst uit Jeremia lezen, een tekst uit Daniel zelf. En voordat ik dat ga doen, ga ik met jullie bidden voor het woord vanochtend. En ik ga een timer zetten. Amen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid. Heer, dank u wel wat u aan het doen bent. Heer, dank u voor deze gemeente. Dank u voor het doel wat deze gemeente ook heeft. Heer, hier midden in de samenleving. Ik wil bidden dat ze alles wat ze nodig hebben zullen ontvangen. Alles wat ze nodig hebben om dit lichaam, Heer, om in beweging te komen, om zout en licht te zijn in deze samenleving, dat u het ook gaat geven, dat u gaat voorzien. Ik dank u wel, Heer, vorige keer had ik het over die roeping. Dank u wel voor de roeping die op deze gemeente ligt. En dat u ook met die roeping ook voorziening brengt. En ik wil zo bidden, Heer, dat een radicale gemeente gaat opstaan. In Jezus' naam. Amen. Amen en amen. Ik wil die twee teksten met jullie lezen. De eerste staat in Jeremia 29, vers 7. Jeremia 29, vers 7. En even kort de achtergrond. Jeremia en Daniel die waren tijdsgenoten. Alleen Jeremia die bleef achter in Israël in de tijd van waar het volk van Israël in ballingschap ging. Dat is een ander woord voor dat ze gedeporteerd waren. Ze werden eigenlijk binnengevallen door het Babylonische Rijk, door koning Nebukadnezar. Dat wilde God helemaal niet, dat was niet Gods plan. Uiteindelijk Gods plan was dat Israël echt een getuige zou zijn in de wereld van wie God is en hoe God met mensen omgaat. En dat was Gods plan voor Israël. En uiteindelijk kwamen ze naar het beloofde land en God had een man uitgekozen, er is een volk uitgekomen, kwamen bij dat beloofde land. En uiteindelijk keerden ze zich steeds meer van God af. God waarschuwde, stuurde mensen, profeten om ze te waarschuwen, om te zeggen, jongens, het gaat de verkeerde kant op, bekeer je. Daar werd niet naar geluisterd. En uiteindelijk heeft God gezegd, ik neem mijn bescherming weg. En dat betekende dat het een ander volk opstond, de Babyloniërs. En die konden gewoon de Israëlieten wegvagen. En wat ze deden is eigenlijk een heel groot deel van de bevolking meenemen naar Babylon. En daar zometeen meer over. Maar Jeremia die bleef achter. Jeremia die bleef achter. En die schreef een brief aan de mensen die weggevoerd waren. Hij bleef achter in Israël, maar hij schreef een brief. Want hij hoorde allerlei signalen van de dingen die er gebeurden. En daarin schreef hij de brief. En er waren een beetje een soort valse profeten opgestaan. En die zeiden van, jongens, pak je koffers maar niet uit. We zijn wel weggevoerd hier in dit land. Maar God gaat ons hier heel snel weer weghalen. We gaan heel snel weer terug naar Israël. Dus laten we maar hier gewoon echt onze koffers gepakt houden. Maar Jeremia zegt eigenlijk in zijn brief van, jongens, pak je koffers maar juist wel uit. Want God heeft je naar Babylon gestuurd. God heeft dat gedaan. De Babyloniërs hebben het feitelijk gedaan, maar God heeft dit toegelaten. En ga maar te midden van deze heidenen, van deze niet-gelovigen, ga er maar wonen. Ga daar maar tuinen aanleggen. Ga daar maar zaaien en oogsten. Ga daar maar trouwen. Ga daar maar leven. Ga vermenigvuldigen. Ga te midden van deze stad leven. En halverwege die brief staat het volgende. Dan staat het in vers 7, Jeremia 29, vers 7. Daar staat, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Deze tekst is een beetje de lijftekst van Teen Challenge geworden. Want we geloven heel erg dat deze tekst een principe behuist. Het gaat natuurlijk over de context die ik net heb beschreven. Maar hier zit zo'n principe in. Ook van het Koninkrijk van God en voor het lichaam van Christus. En het gaat zo om het zout en licht zijn voor de stad. Het woord bloei hier in andere vertalingen wordt het met shalom vertaald, met vrede vertaald. En het woordje shalom, dat kennen we natuurlijk allemaal, is vrede. Maar dat is zoveel meer dan vrede. Het is eigenlijk het algehele welzijn van de mens. Het algehele welzijn van de mens. Dus als ze vragen, hoe gaat het met je in Jeruzalem, Mashalom, hoe gaat het met je vrede, maar hoe gaat het met je hele, hoe gaat het met jou? Het is het algehele welzijn van de mens, shalom. En als het goed gaat met de stad, dan komen wij ook tot onze shalom. Dus als wij ons inzetten voor de shalom van de stad, als wij ons inzetten voor het welzijn van de stad, dan komen wij tot ons recht. Het is precies het tegenovergestelde soms dan de mentaliteit dat we, wij moeten voor onszelf zorgen, wij moeten zelf. Het werkt juist andersom. Als wij voor de medemens, voor de stad er zijn, dan komen wij tot ons doel. Is het niet mooi? Is het echt dat tegenovergestelde van het koninkrijk van God? He, dat zijn die koninkrijkprincipes. Want het geven is beter dan ontvangen. En ze zijn ook weer zo eentje. Of de eerste zullen de laatste zijn. Het zijn ook weer die principes die totaal lijnrecht overstaan tegen wat wij in de wereld ervaren en leren. De ander hoger achten dan jezelf. Zwak zijn is eigenlijk sterk in Gods economie. Als je weinig hebt, dan heb je juist heel veel. Als je gewoon nederig bent, dan zal hij je opheffen. Nou, en zo gaat dat door. Het koninkrijk van God. En hier staat, je krijgt het volk van Israël een brief waarin staat van jongens, ga maar te midden van die stad leven. En soms is dat ook zo als kerk, dan zitten we soms al met ons hoofd in de hemel. En dan denken wij van zo snel mogelijk die hemel in. Maar we hebben een opdracht, te midden van die stad. En aan de andere kant, daar was Daniël. En die was meegevoerd uit Jeruzalem. En hij was een tiener toen hij vertrok. Hij was een tiener. En hij was dan ook een precies die prooi voor wat de Babyloniërs van plan zijn. En dan wil ik met jullie lezen uit Daniël hoofdstuk 1. Daniël hoofdstuk 1. Vers 1, ik lees van 1 tot hoofdstuk 5. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschappen, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koningen voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Tot zover. Als je alleen al naar de naam Daniël kijkt, even wat achtergrondinformatie van Daniël. De naam Daniël betekent God is mijn rechter. Met andere woorden, God bepaalt wat goed en slecht is voor mijn leven. Dat was zijn naam. Dat was ook meer dan alleen maar zijn naam, maar ook zijn identiteit. En als je kijkt naar het boek van Daniël, je kent het misschien wel als je in de kerk opgegroeid bent, dan ken je natuurlijk het verhaal van de leeuwenkuil, de oven, de brandende, de gloeiende oven. En dat hij een man van gebed was en van vasten. Maar als je naar het verhaal van Daniël kijkt, dan was hij zoveel meer dan alleen maar dat. Hij was een raadgever op hoog niveau. 70 jaar lang, hij had een bediening van 70 jaar lang van 3 koningen, 2 koninkrijken. Op hoog niveau. Hij was zout en licht op een niveau wat ongelooflijk was. Wat voor ongelooflijke invloeden hij had. Door de overheidsbeleiden heen. Als je kijkt van hoe het ongelooflijk veranderd is door de afgelopen jaren. Dan is het nauwelijks bij te houden in de zorgwereld en voor een organisatie als Teen Challenge om maar 1 kabinet een beetje bij te houden. Als ze het volhouden. En hier is een Daniël die 70 jaar lang een bediening heeft op hoog niveau om zout en licht te zijn en invloed te zijn. In plaats van beïnvloed te zijn, is hij een invloeder geweest. En wat je ziet hier is, wat we even kort lezen, dan lezen we eigenlijk de strategie die Nebukadnezar had, Babylonië. We weten dat uit de Tweede Wereldoorlog weten we dat Hitler, zijn doel was om de Joden gewoon te vermoorden. Hij wilde ze letterlijk vermoorden, uitroeien. En Nebukadnezar had een ander plan. Hij had een andere strategie. Hij wilde eigenlijk, ze hoefden niet allemaal dood van hem, maar hij wilde ze volledig indoctrineren, volledig veranderen, hun identiteit veranderen, hun manier van doen veranderen. En alles wat maar met het geloof, het Jodendom te maken had, om het zo maar te zeggen, dat wilde hij totaal wegvagen. En dat deed hij op een hele bijzondere wijze. Eén manier zei ik al, hij haalde een heel belangrijk deel weg en voerde die uit. En in Jeruzalem zelf pakte hij dan ook nog, Daniel was ook nog hij was een edel, hij was een koningskind, hij was een prins. Dus hij nam juist de invloedrijke mensen en ging die helemaal indoctrineren en moesten helemaal op zijn Babyloons getraind worden, zodat ook de identiteit van het Jodendom totaal weggevaagd zou worden. En dat was het plan. En toch zien we die bediening van 70 jaar lang, dat hij al die koningen en noem maar op. En hoe kon hij staan in een samenleving die er constant op uit was om zijn identiteit te veranderen? Want hij kwam daar en het eerste wat ze doen is, weet je wat Daniel, je bent niet meer Daniel, maar je hebt een andere naam. Nu ben jij Belsasar. Nu is God niet meer jouw rechter, maar nu is Bel jouw God. Letterlijk werd zijn naam veranderd. De manier van eten werd veranderd. Het was een volledige, eigenlijk een totale indoctrinatie van deze Joodse jongens. Hij was nog, je kent het verhaal misschien nog van Sadrach, Mesach en Abednego. En ook zij heten eigenlijk, dat zijn hun Babylonische namen, zij heten eigenlijk Mishael, Hanania en Azaria. En dat waren schitterende namen. Hanania betekent de Heer is genadig. En daar hebben ze Sadrach van gemaakt. Onder het bevel van Aku, een of andere afgod. Mishael betekent wie is als God. En dat werd veranderd naar onder het wie is als Aku. Dus wie is als die afgod. En zo werden hun namen veranderd. Hun identiteit werd veranderd. In ieder geval, dat werd geprobeerd aan de buitenkant. En ik geloof dat wij in precies zulke tijden leven nu als in die tijden. Er is een ongelooflijke agenda op dit moment van het Koninkrijk der Duisternis om alles wat met God en het christendom te maken heeft, om dat uit te vagen uit de Nederlandse samenleving, uit de westerse samenleving, uit de wereld. Er is een agenda om dat te gaan doen. En dat is heel geleidelijk. Dat is een heel geleidelijk proces geweest. Dat gaat door media, dat gaat door allerlei dingen. En het wordt dan ook nog ons gebracht waar we vroeger 20, 30, 40 jaar geleden vreselijk van schokken dat er iets op televisie was. Dat nemen we nu in. Dat zien we op het nieuws. Marianne die zegt wel eens van jeetje dat ze dit gewoon allemaal op het nieuws zetten. Dat je gewoon programma's die overdag uitgezonden worden, dat je denkt van ongelooflijk, als je even stil bij staat wat er allemaal binnenkomt en wat je allemaal gevoed wordt, de beelden die je ziet. Je kan programma's zoals Wereld Draait Door, heel populair programma. Ik ben hier niet aan het zeggen wat je wel of niet aan het kijken moet hoor. Maar als je dat soort programma's kijkt, we zijn daar gewoon mee gestopt, omdat er zoveel troep binnenkomt en zoveel invloed binnenkomt. En het wordt allemaal op een hele leuke manier gebracht. Het wordt allemaal op een hele aantrekkelijke manier gebracht. Het wordt allemaal op een manier gebracht waar je denkt van, en onderwijl kijk je toch naar gewoon en wordt er iets in je, verandert er iets in ons moraal. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren gebeurd en het is ook in de kerk gebeurd. Het gebeurt ook bij onze jongeren. Het gebeurt ook midden in onze samenkomsten en als kerken, dat we dingen gewoon normaal gaan vinden. Of tenminste, misschien vinden ze niet normaal, maar het gebeurt gewoon. En het wordt ons gevoed. We hadden op een gegeven moment bij een van onze gates, er was een van onze projectleiders die zei van joh, we doen huiswerkbegeleiding. En we hebben een meisje die kwam, ze had maatschappijleer. En daar kreeg ze een multiple choice vraag over seksualiteit. En ze zei, huiswerkbegeleiding, dus wij gaan je wel even helpen, overhoren en helpen. En daar waren gewoon multiple choice vragen van wanneer is het normaal om met je vriendje naar bed te gaan? Is dat 14, is dat 15 of is dat 16? Zulke vragen werden er gesteld. Wanneer is het? En allemaal dat soort vragen. En zij schrok daar ongelooflijk van. En hier helpen wij gewoon iemand met zijn huiswerk. En dit is gewoon, het wordt mainstream. Het wordt door de media, door het onderwijs, is er een agenda om eigenlijk een andere moraal te pushen. En waar staan wij? hoe kon Daniel staan in zo'n samenleving? Hoe kon hij, in plaats van, hè, om plaats van een thermometer te zijn die meeging met alle dingen, want je hebt dat wel eens, een thermometer die gaat mee met de temperatuur. Hè? Als het 10 graden is, dan is het 10 graden, als het 20 graden is het 20 graden, en dan ga je mee met alle winden. Hè? Maar hoe kon Daniel in plaats van een thermometer, een thermostaat zijn, waar hij eigenlijk gewoon zei van, nee, wacht, weet je wat, in plaats van dat ik beïnvloed word, dan ga ik een invloed zijn. Ga ik staan als anderen buigen. Dan ga ik op iets zeggen als anderen zwijgen. Hoe kon hij dat doen? Nou, heel snel even. We zien dat de antwoorden in Daniel 1 vers 8. Allereerst, hij wist wie hij was. Hij wist wie hij was. Laat ik dat even erbij lezen. 1 vers 8 staat, Daniel was vast besloten om zich aan de reinigheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeenig toestemming zich aan de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofdeenig Daniel gezind was. Weet je, dit is een mooi voorbeeld. Want Daniel was vast besloten en God zorgde ervoor. Daar zit een combinatie aan, oké? Daniel was vast besloten om zich te houden, om te zeggen, God blijft toch nog mijn rechter en hij bepaalt toch nog wat goed en fout is in mijn leven. Hij bepaalt de standaard. God is mijn rechter. Hij was vast besloten. En het mooie is dan dat God ervoor dan ook zorgt. Gebeurt niet altijd, want hij kwam wel in de leeuwenkuil terecht. Zijn drie vrienden die werden in een gloeiende oven gegooid. Dus we zijn niet uitgesloten dat er geen vervolging komt of dat er geen narigheid op ons pad komt. Maar de eerste stap is om 70 jaar lang, een generatie lang vol te houden en een verschil te maken. De eerste stap was, hij wist wie hij was. En hij was vastbesloten. Hij bleef vasthouden. Noem maar wat je wil. Noem maar, geef hem maar een andere naam. Maak de kerk maar niet relevant. En maak er maar grapjes over. En doe maar wat je wil. Maar ik weet wie ik ben. En ik weet wie ik ben. In Handelingen, aan het eind van Handelingen is het hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk, een van de laatste hoofdstukken. Dat is een hele andere preek. Ik gooi hem er eventjes tussendoor. Was Paulus die ging op reis in een schip, in een boot. En op een gegeven moment, hij zei van jongens, wij moeten deze reis niet gaan doen. Dit gaat gevaarlijk worden, want hij zag dat God gaf dat al aan hem. En op een gegeven moment, ze zeiden van niks mee te maken, we gaan het gewoon doen. Je bent een gevangene, hij werd weggesleept naar Rome. Ander verhaal. En op een gegeven moment kwamen ze natuurlijk in die storm terecht. En toen op een gegeven moment werd hij van gevangene, werd hij kapitein. Want op een gegeven moment werd hij degene waar iedereen naar keek en raad naar vroeg. En lieve mensen, er gaat een tijd aankomen waar misschien nu wel belachelijk worden gemaakt van nee, we gaan gewoon onze gang, we bemoeien ons nergens mee en noem maar op. Maar er gaat een tijd komen dat mensen zich naar jou gaan keren, dat buren naar je toe gaan komen voor raad. Naar collega's gaan naar je toe komen, omdat ze weten van jou waar je voor staat. En ze hebben zich misschien jarenlang gewoon, hadden ze even scheid aan het geloof. Maar omdat je vastberaden bent gestaan en als die storm eenmaal komt, dat mensen zich naar je toe gaan keren. En lieve mensen, er komt een storm aan. We weten dat vanuit de Bijbel. We leven nu in een soort nog een nagolf van genade in rijkdom in Nederland. Maar er gaat een storm aankomen. En Daniel was vastbesloten. Hij had ook de gave van de Heilige Geest. Het was zo bijzonder dat Daniel dromen en raadsels uitlegde voor de koning. Hij was in staat om raadsels uit te leggen, mysteries uit te leggen, de problemen waar de samenleving mee zat, waar de koning mee zat, eigenlijk de problemen waar ze mee zaten, dat Daniel daar een uitleg aan kon geven. Ik geloof dat de vraagstukken waar de overheid, waar de mensen nu mee zitten, dat de kerk daar het antwoord op heeft. De kerk heeft daar profetische antwoorden op. Om te zeggen, wij gaan leven spreken in gebroken mensen om ons heen. En Daniel kon dat doen. In 5 vers 12, ik lees het ook gewoon eventjes. Daar staat, deze Daniel, die door de koning Belshazzar werd genoemd, beschikt over buitengewone begaafdheid. En over kennis en over verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen. Raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniel, hij zal u vertellen wat er staat. Staan wij zo bekend in de omgeving? je moet bij Naomi zijn. Je moet bij Naomi zijn, want zij heeft een connectie met God. Zij kan dingen, hè? Ik licht je even spotlight erop, hè? Hoppakee. Mag wel, hè, Naomi? Je moet bij wie dan ook hier zijn. Je moet bij die zijn. Je moet bij Ichters zijn, want daar weten ze waar het om gaat. Staan wij zo bekend? Staan wij zo bekend dat wij dingen uit kunnen leggen? En dat is waar het hier om gaat. En we zijn geroepen en daar wil ik onmiddellijk afsluiten. Twee dingen. Drie dingen. Nou, het wordt steeds meer. Oh jee. Ach jongens, je hebt niks te klagen, man. Het gaat hartstikke goed met mijn klokje. Ik heb het aan Jan beloofd dat ik een beetje aan de tijd zou houden. Nog een tekst. Wij zijn geroepen om niet een staart te zijn, maar het hoofd. Deuteronomium 28, vers 13. En dat had Daniel haarfijn door. Hij wist dat hij invloed kon uitoefenen. En misschien heb je wel eens het gevoel gehad heb je wel eens het gevoel gehad dat je bij een feestje was en dat je dacht van, ik voel me niet helemaal thuis hier. Of dat je eens een keertje op een plek bent geweest, misschien bij je werk of ergens, dat je denkt van, ik voel me hier niet thuis. Heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat je denkt van, En misschien wel in de samenleving, of zijn die contrasten zo groot dat je als je naar je werk gaat, ik weet dat Jan dat nog vertelde, dat toen hij nog zijn baan had als zijn seculiere baan, dan was het op zondagochtend was hij hier en dan kwam hij maandagochtend op zijn werk en dan was het echt totaal weer omschakelen. Dan was het echt weer helemaal omschakelen. Misschien is dat ook wel jouw realiteit, dat je een soort in een paar werelden leeft. Heb je dat gevoel wel eens? Dat je in een paar werelden leeft? Je leeft aan de ene kant met één voet in het koninkrijk van God. En dan stap je soms weer gewoon die wereld in. En dat je je niet helemaal thuis voelt. En dat klopt ook. Dat is ook helemaal. Want dat zegt ook Petrus. In 1 Petrus 2 vers 11. Daar staat: geliefde broers en zusters. U bent als vreemdelingen. We zijn allemaal vreemdelingen. Die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Wij zijn net die vreemdelingen, we denken van we zijn allemaal vreemdelingen naar ons toe gekomen, maar wij zijn ook vreemdelingen hier. Maar God heeft ons geroepen om ons niet te isoleren, maar om net als wat Jeremia zegt, om te midden van de stad te leven en zout en licht te zijn. En ik wil afsluiten met een verhaal. Een verhaal uit de Griekse mythologie. Een beetje spannend. Als Jan nu luistert, moet hij nu even op. Het is dus geen Bijbelverhaal. Komt niet uit de Bijbel. Het is niet geïnspireerd. Het is een verhaal uit de Griekse mythologie. Het is het verhaal van Ulysses en de Sirene. En Ulysses die was een avonturier, was een Griekse figuur in een Griekse mythologie. En hij was onderweg en hij moest langs een eiland om bij zijn bestemming te komen waar de sirenen leefden. En de sirenen, dat waren een soort mythologische wezens. Nogmaals, dit is niet waar, hè jongens. Dit is allemaal niet gebeurd. En even niet schrikken van wat krijgen we zo meteen allemaal brieven naar de gemeente. Dus laat me even mijn verhaal doen en probeer even nog te focussen. Maar die sirenen, dat waren dus mythologische wezens. En dat waren een soort zeemeerminnen die zeelui lokten doordat ze heel erg mooi eruit zagen, maar ook doordat ze zongen. En wat ze eigenlijk deden is dat ze zo mooi zongen en die zeelui die kwamen daar dan op af. En op een gegeven moment dan, toen ze dichterbij kwamen, toen letten ze meer op de sirenen dan op de rotsen die voor hun waren. En crashen op de rotsen en het hele schip spatte uit elkaar. En die sirenen gingen dan naar die zeelui en aten ze op. Een beetje kort door de bocht. Okay? Dus dat was een beetje het idee van die sirenen. En Ulysses die wist dat. Die wist dat omdat de overleveringen kwamen al over dit verhaal. En hij wist, ik moet langs dat eiland. Ik moest langs al die verleidingen van van die plek. En hij wist dat, dus hij had een strategie. Wat ging hij doen? Hij zegt, jongens, we gaan allemaal wassen in de oren doen, want dan horen we dat mooie gezang niet. Recht vooruit kijken. En mij als grote leider moet je aan het mast vastbinden. En ik vind het eigenlijk wel spannend, dus doe maar mij geen was in de oren, want ik vind het eigenlijk wel weer leuk om dat gezang te horen. Vind ik toch wel weer mooi. En wat je ook doet, ga mij niet losmaken van die mast. Wat je ook doet, totdat wij voorbij dat eiland zijn. Dus wat deden ze? Was in de oren, roeien totdat ze bij neervallen, vastgebonden aan die paal en ze gingen er langs. En het lukte. Het is gelukt. Nou ja, dat is één verhaal. Ze kwamen er langs. Maar dan wil ik nog een tweede verhaal vertellen en dat is ook weer een Grieks verhaal. Dat heeft hij ook te meten. Dat was Jason en Orpheus. Jason en Orpheus, dat is weer een ander verhaal. Jason, die moest ook langs dat eiland. En Jason kan je zeggen, Jason, maakt niet uit. Maar Jason, die moest ook langs dat eiland. Maar hij had een andere strategie. Hij had een andere strategie. Wat hij deed, is hij dacht van, wacht eens eventjes. Ik weet dat die sirenen daar zijn, die zingen heel erg mooi. Wat ik doe, ik ga Orpheus uitnodigen op mijn bootje. Ik zet hem vooraan op mijn boot. En Orpheus, by the way, was zeg maar de worship leader, de aanbiddingsleider van de Griekse tijd. Dat gaat echt, Jan, ik hoop dat ik dit goed kan maken. Hij was zeg maar de aanbiddingsleider van de Griekse mythologie. Hij stond er onbekend om hemelse muziek te maken op zo'n harpje, weet je wel? Op zo'n harpje. Dus wat deed hij? En geloof me maar, ik ga een punt maken hoor, geloof me maar. Hij zette Orpheus vooraan die boot. En zei, ga jij maar die hemelse muziek spelen. En wat er gebeurde, zij moesten langs het eiland en zij hadden niet eens die sirene gehoord of gezien, omdat ze hun blik gericht hadden op Orpheus en hun oren gericht hadden op Orpheus. En ze hadden niet eens een moment van verleiding, omdat ze Orpheus voor ogen hadden. Lieve mensen, ik wil eigenlijk met dit verhaal duidelijk maken dat wij een keuze hebben. Wij kunnen kiezen tussen twee strategieën. Heel vaak leven wij als christenen zoiets van, die wereld daarbuiten, dat is zoveel verleidend en zij hebben zoveel prikkels en zoveel dingen die op ons afkomen. En weet je wat, ik ga maar gewoon wassen in mijn oren doen, vast binnen aan een mast, of roeien totdat je erbij neer kan. En hopelijk redden we het dan. En helaas, soms redden je het dan niet. Dus genoeg scheepsbreuk wordt er geleden. Maar lieve mensen, er is ook het betere lied. Als wij Jezus, de auteur en de voleindiger van ons geloof, voor ons hebben, dan gaat de wereld er heel anders uitzien. In het Engels heb je die tekst van and the world and the ways of this world grow strangely dim in the light of your presence of zoiets. He? Maar dat gaat dus zo van in de aanwezigheid van God, dan vervaagt op een gegeven moment de allure van de wereld. Dan vaagt dat naar de achtergrond. Als wij onze blik op Jezus, de voltooier en voleindiger van het geloof hebben, dan vervagen die prikkels waar wij zo bang voor zijn en waar we denken van, joh, het mag niet en noem maar op. Waar zit jij? Want God heeft jou geroepen om vrij te zijn. En niet verkrampt. De wereld heeft niks aan een verkrampt kerkje met in een bootje wat helemaal vast zit. En blik op nul en alleen maar die kant op gaat. Wij moeten juist dat voorbeeld zijn van vrijheid midden in deze stad. Amen. Zijn jullie er nog? Komt het over, jongens? Gelukkig. Of zijn er nog een paar mensen aan het pitten? Nee? Oké, gelukkig. Ik hoor je wel hoor, ik hoor je snurken hier hoor, dus kijk uit. Lieve mensen, dat is mijn passie, dat we in vrijheid, dat wij Jezus voor ogen houden. En onze vraag is heel, heel simpel, ik wil daarmee afsluiten in gebed. Hoe zit het met je relatie met Jezus? Dat is toch de bron van het allemaal? Welke invloed heb jij nu in je omgeving? En waar sta je en buig je misschien wel eens voor de verleidingen van de wereld? Ik wil met jullie in gebed gaan en jullie bemoedigen. En voor jullie bidden, want zoals ik al zei, dit was niet bedoeld als donderpreek. Het is bedoeld als bemoediging. Want waar ik het hier over gehad heb, jullie zijn hier al mee bezig. Door je hand uit te strekken naar de gebroken mensen. Naar een samenleving die kapot gaat. Maar ik wil je bemoedigen, want dit is Gods hart. Dit is Gods hart. Laten we gaan bidden. Halleluja. Hemelse Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid. Heer, dank u wel dat u er altijd bent. Heer, dank u wel dat u ook ons geroepen hebt om in vrijheid te leven. Dat u ons geroepen heeft, Heer, om zout en licht te zijn in deze samenleving in Zaandam. En ik wil bidden voor deze gemeente. Ik wil bidden voor deze leden, voor dit lichaam van Christus. En ik wil zo bidden voor iedereen die worstelt, Heer. Misschien wel met die beperkingen en de dingen die twee werelden. Dat ze denken van, goh, het is zo moeilijk om in die twee realiteiten te leven. En ik wil zo bidden, Vader, dat u gaat laten zien wie ze zijn. Koningskinderen, net als Daniel. Dat u laat zien wat u ter beschikking heeft. Kracht van de Heilige Geest. En Vader, dat u gaat werken. Op een bijzondere manier. En als die storm eenmaal komt op werk, op school, op de verschillende plekken. Heer, dat uw koninkrijk daar mag komen en uw wil geschieden. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen.